Goedenavond gemeente, hartelijk welkom deze avonddienst. Ook de mensen die thuis eventueel meeluisteren naar deze dienst, van harte welkom. En we mogen elkaar Gods zegen toewensen voor deze dienst. Mocht u nog onbekend zijn in deze kerk, spreek mij na de dienst even aan of iemand anders van de mensen die hier zitten. Deze dienst gaat voor door meneer Arjen Terlouw uit Boskoop. En de muzikanten van deze dienst zijn naar Margreet van Zandbergen op de piano. De bloemen van deze ochtend zijn als welkom gegaan naar mevrouw Iwes Overvest en Gert van der Linden. Volgende week is de ochtenddienst om 11 uur en zal geleid worden door mevrouw Hoogdijk uit Rotterdam. Nog een mededeling namens de kerkraad. Aankomende donderdagavond, 6 november, is er een gemeenteavond. Zullen er een paar dingen besproken worden, onder andere informatie delen over de verhuizing naar de Emmanuelkerk. Er zal ook een voorstel komen voor het wijzigen van de procedure voor ambtsraadsverkiezingen. Of in ieder geval het voorstel gaan bespreken met elkaar. We gaan met elkaar zoeken naar een manier om de eenheid en verbondenheid in de gemeente weer op te bouwen. En tenslotte krijgen wij ook graag uw of jouw input voor de invulling van de vacaturetijd en een profielschets voor een te beroepen predikant. Die avond, zoals ik al zei, aankomende donderdagavond is in de ontmoetingskerk en begint om 8 uur. En de koffie en thee staan vanaf 7:45 klaar. We nodigen u en jou van harte uit. Mijn naam is Wim Adam. Van harte wel en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is, als het goed is, lied 280. De vreugde voert ons naar dit huis. En dit doen we zoveel mogelijk, zo mogelijk staan.
Gemeente, zullen wij een moment samen stil worden voor God, ons hart voor hem openstellen, waarna wij uitspreken dat we alles van hem verwachten en door hem worden begroet. Laten we nu stil worden. En we beleiden ook deze avond: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk waaraan zijn hand begon. Amen. In zijn naam worden we begroet. Genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen een lied, een psalm, een oude psalm, die spreekt over liefde onderling, maar ook over, het roept het beeld op van de tempeldienst, de geuren, de tempeldienst, en dat komt weer terug in de lezing uit Hebreeën, of eigenlijk is het meer de achtergrond van die brief waar we vanavond bij stilstaan, de Hebreeënbrief, waarin de rol van de tempel en van de offerdienst zo'n grote betekenis heeft. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Zullen we nu samen bidden tot God dat Hij bij ons is als we gaan luisteren naar woorden uit de Bijbel zometeen. Dat Hij ons vervult met zijn geest. Laten we samen bidden. Heer onze God, U die de eerste bent, altijd weer. En U die tot uw doel komt, de laatste zult zijn, vast en zeker. Tot U komen we. Op deze zondagavond hier, in deze kerk. Hier op deze plek, een bijzondere plek, een huis, speciaal voor U, speciaal voor uw dienst, speciaal voor mensen die hier willen schuilen. Even, zomaar, om rust te vinden, om te luisteren, om woorden te zoeken en te horen waarmee je verder kunt. En ook wij zijn hier gekomen, vanavond, om even op te ademen. En daarom bidden we dat u dichtbij wilt komen. U die er altijd bent voor ons. En daar twijfelen we ook niet aan. Maar tegelijkertijd is ons gebed dat u ook, juist hier, op deze bijzondere plek, dichtbij wilt komen. En dat wij die ruimte zullen hebben om u toe te laten. Wilt u ons aanvuren en bemoedigen als we luisteren naar oude woorden, die lang voor ons geschreven zijn, maar als we ze vanavond opslaan en beluisteren, ja, dan doen we dat vanuit de overtuiging dat u ook vandaag nog door die woorden heen tot ons spreekt. En dat u veel tot ons te zeggen hebt. En daarom bidden we dat uw geest die woorden voor ons levend maakt. In onze oren, in ons hart. En dat we gesterkt door die woorden onze weg vervolgen. Want u bent een God die ons op weg heeft gezet. Op uw weg, achter u aan. En die weg, die mogen we vervolgen en dat willen we ook. Maar we hebben het nodig dat u zelf laat zien telkens opnieuw wat u van ons vraagt. En waardoor u ons telkens opnieuw ook bemoedigt. Dat het zulke woorden zullen zijn die dat doen, daar bidden we samen om. Voor ieder hier, voor ieder met ons verbonden, we bidden samen. In verbondenheid met uw kerk, in Waddinxveen, in Nederland, wereldwijd, overal waar mensen samenkomen, in die ene naam. En zo zijn ook wij hier vanavond samen, in die ene naam. De naam van Jezus Christus, die wij loven en prijzen, samen met u, o Vader en Heilige Geest. Amen. We gaan zo dadelijk lezen uit de Hebreeënbrief. En daarvan het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 13, vers 1 tot 8. En dan nog een paar versen iets verderop, 18 tot 21. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen elke dag zit te lezen in de Hebreeënbrief. Dus misschien kan ik u een beetje op weg helpen door even met een paar pennenstreken die brief te schetsen. Dan zit u er, om zo te zeggen, iets beter in. Want het is een lange brief geworden eigenlijk. 13 hoofdstukken maar liefst. En wat heet brief? Het is eigenlijk een preek op papier. Er staat niet eens een briefhoofd boven, een adres of een soort van afsluiting. Maar het is anders dan de brieven van Paulus. Een lange preek dus, een lange brief, terwijl de schrijver eigenlijk maar één ding wilde zeggen: geef niet op. Dat wilde hij zijn mensen laten weten. Laat het geloof niet los. Maar ja, hoe overtuig je nu mensen die aarzelen, die het eigenlijk allemaal zo zeker niet meer weten? En eigenlijk weet die schrijver van de Hebreeënbrief maar één ding te doen. Die weet alleen maar die ene naam steeds te noemen. Dat is waar de hele brief om draait. De naam van Jezus. En dan begint hij in zijn brief om te schetsen hoe Jezus van hemelse komaf is. Jezus hoort bij God, hoort bij de hemel, hoger dan de engelen. Maar tegelijk, en ook dat wordt ontroerend mooi duidelijk in deze brief, hoort Jezus ook helemaal bij ons, bij de aarde, bij mensen. Is hij mens geworden zoals wij, eigenlijk in alles. En daarom schrijft de briefschrijver ook, kan hij medelijden met ons hebben. Heel letterlijk, met ons meelijden. En vervolgens pakt dan de schrijver het beeld uit het Oude Testament op waarover we zongen, het beeld van de hoge priester, om duidelijk te maken wat die weg van Jezus inhoudt, wat hij heeft gedaan. En hij zegt, hij is een weg gegaan zoals de hoge priester in het Oude Testament de weg ging naar de tempel, naar het heiligste deel van de tempel. Om daar een uniek offer te brengen. En dat is goed nieuws, zegt de schrijver. Want dat betekent dat voor ons de weg vrij is. Waar er eerst een gordijn hing, ontoegankelijk, verboden toegang, is nu dat gordijn weg. De toegang is open, vrij tot God. God is dichtbij, voor tobbers en twijfelaars, voor ieder mens. En zegt hij, als je dan twijfelt als je dan aarzelt, is dit geloof wel de weg die ik wil blijven gaan? Bedenk, je bent de eerste niet. In Hebreeën 11 geeft hij een heel lange lijst van mensen die allemaal die weg met God en met zijn belofte zijn gegaan. Allemaal mensen uit het eerste, uit het Oude Testament. Zij hebben, zegt hij, niet opgegeven. En dus moeten wij dat ook niet doen. En zover zijn we dan als hoofdstuk 13 begint. En wat gaat hij dan nog schrijven? Wat zeg je als je brief bijna klaar is? Houd de onderlinge liefde in stand. En houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden, alsof u zelf mishandeld werd. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden. En houd het echtelijk bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dan staan we een stukje over, lezen verder in vers 18. Bid voor ons. We zijn ervan overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen. Toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover Hebreeën 13, tot zover de lezing vanavond. Als antwoord op de lezing zingen we een geloofsbelijdenis. Je voelt wel, het gaat hier om de weg blijven gaan van het geloof. En we doen dat met een prachtig lied, wat mij betreft een prachtig lied. Lied 344, vers 1, 2 en 3. Wij geloven één voor één. Luister naar de verkondiging vanuit Hebreeën 13, zingen aansluitend het lied uit Hemelhoog. Even spieken welk nummer het was. 374, ik wil jou van harte dienen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik zei al, het is een lange brief geworden. Deze preek op papier die wij de Hebreeënbrief noemen. Maar ja, als je al zoveel hebt gezegd en je wil er echt letterlijk een punt achter zetten, maar het is nog niet helemaal af, wat zeg je dan? Een laatste aansporing, een laatste bemoediging, zoiets. En ik zie de schrijver een beetje in gedachten aarzelen. Wat zeg je nog? En hij denkt nog even aan alles wat hij geschreven heeft. Hij denkt, denk ik, vooral aan de mensen aan wie hij schrijft. Hij ziet ze als het ware voor zich. Hij kent ze. Hij weet dat ze het niet gemakkelijk hebben. Zoals geloven in de tijd van toen voor velen niet gemakkelijk was. Soms vandaag ook niet. Maar toen zeker ook niet. Hij weet dat sommigen gevangen zitten. Het blijkt uit zijn brief. Dat er mensen zijn die mishandeld worden. Hij weet dat sommigen ook twijfelen. Dat die twijfel knaagt diep van binnen. Is het wel de goede weg? Is het dit allemaal waard? Of moet ik het toch maar loslaten? Het waren onzekere tijden. En wat zeg je tegen zulke mensen? Als je nou nog iets kunt schrijven, wat dan? Hij zoekt naar woorden. We kennen de drie basisreacties bij mensen in een situatie van stress. Heb jij vast al van gehoord? Vluchten, vechten, bevriezen. Dat zou je ook kunnen toepassen op de kerk. Wat doe je in tijden dat alles wankelt, dat het onzeker is, dat geloof niet meer vanzelf spreekt, dat je onder druk komt te staan? Dat gold voor de mensen van toen. En nogmaals, misschien ook wel voor ons. Vluchten? Is dat een optie? Goed heen komen zoeken? Denken, het zal wel. Ik ga. Of vechten. Een mars voor Jezus organiseren. We zijn weerbaar, strijdbaar. Of bevries je, denk je, ik moet me zo onzichtbaar mogelijk maken. Niemand mag last van me hebben. En laten we vooral heel zachtjes spreken. Als ik het goed zie, dan wijst de schrijver van de Hebreeënbrief een vierde weg. En dat is de weg van openheid en ontspanning. En dat zal ik proberen vanavond wat uit te leggen. Luister even mee. Want op het eerste gezicht lijken het allemaal losse opmerkingen. Neem nu die eerste, houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Dat zijn twee woorden die in het Grieks allebei te maken hebben met liefde. Dat hoor je iets beter in de grondtaal dan in onze vertaling. Philadelphia. Misschien ken je het woord wel, Philadelphia, een organisatie die zo heet. De liefde voor de broeders en zusters in het gezin van God. En het andere woord is philoxenia. Je kent misschien het woord xenofobie, angst voor de vreemde, voor de vreemdeling, het vreemde. Philadelphia, philoxenie. Liefde voor die ander, de vreemdeling. De gastvrijheid dus. Dat is de uitnodiging in deze brief. De liefde voor de broeders en zusters, de mensen die je kent, de kring die je hard nodig hebt, maar tegelijk liefde, gastvrijheid, openheid naar de mensen die je niet kent. Dat is de richting die de schrijver wijst. Dus niet vluchten, niet vechten, niet bevriezen ook, ontspannen en tegelijkertijd open. Gastvrij, liefdevol. Ja, wij luisteren vanavond even mee als gemeente. 2025, opnieuw turbulente tijden. Is het eigenlijk ooit anders, denk je wel eens? Een wereld waarin de neiging bestaat om steeds meer de grenzen dicht te willen doen. We hebben een weekje van verkiezingen achter de rug. Ik hoef het u nu uit te leggen. Deur dicht, liefst stevig op slot. Hoe steviger, hoe beter. En wat leer je nou van zo'n brief? En misschien helpt het om nog één stapje terug te doen. Hoe komt de schrijver er eigenlijk bij om zoiets te zeggen? Waar haalt hij dat vandaan? Nou, hij zegt het erbij. Want zo hebben sommigen zonder te weten engelen ontvangen. Dus die gastvrijheid, de liefde voor de broeders en zusters, maar ook de openheid naar ieder ander, de vreemde, het vreemde, leidt tot ongedachte ontmoetingen. Dat is het. Misschien zijn er onder u nog wel mensen die zich herinneren dat er, dat is echt een poos geleden, dat er vaak gelift werd. Je weet wel, zo langs de kant van de snelweg, de oprit. Ik heb het een hele poos niet gezien, zo heel af en toe zie ik het weer eens. Ik heb dat nooit zoveel meegemaakt en ook eigenlijk nooit gedaan dat ik mensen opgepikt heb. Maar ik ken verschillende mensen die dat wel deden. En dan vertelden, die zeiden, ja, dat is zo aardig. Dan stapt er iemand binnen in je auto en je hebt een gesprek en je leert weer nieuwe inzichten. Je hebt een leuk, een verrassend gesprek. Nou dat. Zoiets, daar doelt de schrijver op. Maar je voelt wel, het gaat nog één stapje verder, want hij noemt het woord engelen. Ja, en als je het woord engelen laat vallen in combinatie met gastvrijheid en je bent een beetje bijbelvast, dan denk je waarschijnlijk aan Abraham. Een hele hete dag voor zijn tent zat en jawel, daar kwamen twee mensen aan, drie zelfs, en hij ontving ze. Ja, waarschijnlijk denkt de schrijver daaraan. En misschien mag je er nog wel meer aan in horen. Niet alleen dat zulke ontmoetingen ook iets kunnen betekenen dat je een broeder of zuster in de naam van God onderdak verschaft die dat hard nodig heeft. In die zin een engel. Maar misschien denkt de schrijver ook nog wel aan Jezus zelf. Want die hele brief, ik zei het al, staat vol met de naam van Jezus. Over die weg naar deze wereld van Jezus, hoe hij bij de hemel hoorde, maar naar de aarde kwam. God aan God gelijk was, woord van God was, maar mens werd als wij, in alles aan ons gelijk. En hoe zijn weg een weg werd van kruis en van offer. Het lijkt wel alsof de schrijver van deze brief dat nog eventjes wakker roept in deze zinnen. Hij zegt, kijk nou eens goed naar het verhaal van God, het verhaal van zijn bezoek aan Abraham. Zo is hij ten voeten uit, een God die zich geeft. Een God die zomaar onze wereld wil binnenstappen, heel concreet, terwijl je het misschien niet verwacht. En juist daarom moet je dus open zijn naar ieder mens. Broeders en zusters, de kring van de gemeente, wees een warme gemeenschap, alsjeblieft. Maar ook de kring daarbuiten. Want het kan zomaar zijn dat God je op die manier wil verrassen. Wie weet ontmoet je wel engelen. Het hoort bij God. Het hoort bij zijn stijl. Zo is hij zelf. Direct daarna roept de schrijver de gemeente op om zich te bekommeren over de gevangenen. Alweer denk je, oh, dat is weer een soort van losse opmerking. En hij zegt, bekommer u om hen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelde alsof u zelf mishandeld werd. Ik hoef u waarschijnlijk niet uit te leggen dat gevangenschap in die tijd geen pretje was. Geen eenpersoonskamers, geen tv's, geen douche, allemaal niet. Gevangenschap was lijden. Afzien. En laat dat nu precies zijn wat de schrijver alweer over Jezus had geschreven. Hoe zijn weg een weg van lijden was. Wel nu, dan moeten we van zijn voorbeeld leren. Want hij kwam immers, zo heeft hij het zelf gezegd, om met ons mee te lijden. Hij deed dat uit compassie, uit meelijden. Dat is het voorbeeld dat we gekregen hebben. Zo is Jezus, Zoon van God, ten voeten uit. Hij kwam naar ons toe om ons in alles gelijk te worden. Wel nu, zegt de schrijver, dan moeten wij dat toch ook doen met mensen die het zwaar hebben, die mishandeld worden, die lijden. We hebben toch een voorbeeld gekregen? Nog twee aanwijzingen geeft hij. En al Heer, het lijkt alsof het allemaal losse opmerkingen zijn. Hoe sta je in je relatie? En hoe ga je om met je bezit? Nou, over het eerste is hij kort en duidelijk. Houd het huwelijksbed in ere. Dat was, ook toen al, niet vanzelfsprekend. Maar alweer, als je nu een God dient, die mensen door dik en dun trouw blijft, zouden wij dan een voorbeeld geven door daar los in te zijn? Zeg, ach, maakt toen niet zoveel uit. Vandaar die nadruk op trouw. En over het tweede, over dat bezit, is hij al even duidelijk. Laat je leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat je hebt. Want, je voelt het al, het draait niet om bezit. Dat is geen houvast. En opnieuw haalt hij woorden aan uit het Oude Testament over God die je niet in de steek laat. Dat is dus het punt met bezit. Al te gemakkelijk wordt het iets waar je je vertrouwen op gaat stellen. Waarvan je denkt, nou ja, als er nou slechte tijden komen, ik heb gelukkig nog wat achter de hand. Nee, zegt de schrijver, durf het nou aan, onder een open hemel te leven. Denk aan het Loofhuttenfeest, die oefening die Israël elk jaar weer doet. Durf onder een open hemel te leven. Durf het aan om te vertrouwen op God. Hij is het. Hij is het vaste punt van ons vertrouwen. En dan, tenslotte schrijft de schrijver nog een paar dingen over de leiders, over de voorgangers. Dat is eigenlijk het woord dat er staat. Mensen die letterlijk voorop gaan, maar ook zijn voorgegaan. Jullie moeten, zegt hij, hen gedenken, een voorbeeld nemen aan hun geloof en erop letten hoe hun levenspad, hun levenswandel eindigt. Ook dat zijn weer woorden die te denken geven. Het gaat kennelijk, je moet er een beetje naar raden, maar het gaat kennelijk over leiders die de gemeente al eerder gediend hebben, maar ondertussen zijn overleden. Ze zijn ook in die zin voorgegaan. En nu zegt de schrijver, houd hen in gedachten. En waarom doet hij dat? Houd hen in het oog. Blijf in het spoor gaan dat ze getrokken hebben. Hij doet dat natuurlijk omdat sommigen aarzelden, twijfelden. Is het het allemaal wel waard? Zitten we wel op het goede pad? Let er nou op, zegt de schrijver, hoe zij in hun leven een spoor hebben getrokken, maar dat niet hebben opgegeven op het moment dat ze stierven. Dit geloof is iets waarmee je kunt leven, voluit en volop, maar dit geloof is ook een geloof waarmee je kunt sterven. Als de tijd zover is. Dat is de reden, denk ik, waarom de schrijver zo nadrukkelijk uitnodigt om hen in het oog te houden. Zij hebben een rechte lijn getrokken in hun leven. Het was niet zwabberend, een rechte lijn, een rechte koers. En daarover gesproken zegt hij nog iets. Jezus Christus, hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Prachtige tekst natuurlijk. Die hoor je ook vaak los. Maar nu je dit zo achter elkaar hoort, begrijp je waarom de schrijver dat zegt. Het is nog een keer een bemoediging, nog een keer een uitnodiging om te blijven geloven. Om te blijven vasthouden aan dit geloof. Het is meer nog dan die mooie spreuk op dat kaartje of een tegeltjeswijsheid. Nee, hier kun je op rekenen. Op dat medelijden van Jezus, op zijn offer, op zijn weg. Helemaal van de hemel naar de aarde en van de aarde naar de hemel. Je kunt op hem rekenen, dat is het. Dat is wat de schrijver wil zeggen. Hij blijft dezelfde. Ja, en hij zou, denk ik, op dit moment de pen hebben kunnen neerleggen. Dat is eigenlijk wel een mooi slotakkoord, toch? Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag, tot in eeuwigheid. Amen. Je zou het kunnen denken. Maar het gebeurt niet. Er is nog meer te zeggen. Ik heb een klein stukje in de lezing overgeslagen. Het lijkt wel alsof de apostel nog een keer nadenkt, even de pen inhoudt en denkt, ja, maar ik moet toch nog wat kwijt. Soms lijkt het alsof die apostelen, zeker als je de brieven van Paulus leest, alsof apostelen en de discipelen van Jezus überhaupt altijd alles zeker wisten. Als je nou heel goed leest in dit hoofdstuk, dan krijg je toch een menselijker beeld. Let even op het laatste stukje wat we gelezen hebben. Want hij heeft die pen niet neergelegd, hij heeft doorgeschreven, nog een paar zinnen over de weg van Jezus, over buiten de stad en zo. En nu, vanaf vers 18, moet hij nog iets kwijt. Kennelijk moest dat nog. En kan hij pas daarna stoppen. En hij zegt, bid voor ons. We zijn ervan overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen, maar toch. Voel je? Daar zit even die twijfel, maar toch. Maar toch. Toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. Ik vind dat zo'n ontroerend zinnetje. Want opeens kijk je die, nou ja, ik vind het toch een stoere apostel, kan er niks aan doen, want hij heeft me toch een brief geschreven, een preek gehouden. Een stoere apostel. En opeens kijk je hem recht in zijn hart. En zie je hem daar zitten. En eens even om zich heen kijken en dan denkt, het is hier toch best alleen. Ik zou eigenlijk heel graag naar jullie terug willen. Waarom het niet kan, we weten het niet precies, maar hij is daar alleen. En hij verlangt opeens zo ontzettend naar zijn broeders en zusters. Hij heeft ze nodig, hij voelt het. En hij kan maar één ding zeggen, bid voor ons. We hebben het nodig. Dat is zo ontroerend. En dat is ook bemoedigend, denk ik. En daarom wil ik het vanavond ook even naar voren halen. Als je soms misschien zelf ook wel eens twijfelt en denkt, ja, het valt niet altijd mee. Je bent de eerste niet, ook in dat opzicht. Als het leven even anders loopt, als er tegenslagen zijn, bid voor ons. En het is niet toevallig dat direct daarna de apostel wel zijn laatste zinnen schrijft en dat je dan hoort over het beeld van een herder. Alsof hij zichzelf daar even ziet zitten als een schaapje. En zegt, het is maar goed dat ik weet dat die hoge priester waarover ik geschreven heb, ten diepste het hart van een herder heeft. Een herder die zorgt voor zijn schapen. Wat had hij niet verteld over die ene die hij ging opzoeken en zelfs de 99 even achterliet? Het zou best kunnen dat hij aan dat verhaal heeft teruggedacht en zegt, en dacht bij zichzelf, dat heb ik nou even nodig, om dat weer te weten. De herder van de schapen. Op die lange weg naar huis. Want zo heeft de schrijver het gepresenteerd. We zijn allemaal onderweg naar huis, het vaderhuis, het hemelse Jeruzalem. Op die lange weg naar huis, waar hij over geschreven heeft, ook in de tussenliggende verzen, zegt hij, bid voor ons. En de herder. En als je nu denkt, ik herken me best wel een beetje in die schrijver. Neem dan twee dingen mee, zou ik willen suggereren, naar huis vanavond. Meer mag ook, maar twee dingen in ieder geval. Het eerste is, kijk eens om je heen. Gewoon vanavond hier, kijk eens even om je heen. We zijn niet alleen. En de gemeente, ik weet het, is nog veel groter. We zijn niet alleen. En realiseer je heel even vanavond hoe kostbaar dat is. Dat je niet de enige bent die gelooft. Het had gekund natuurlijk vanavond dat ik voor één gemeentelid had gepreekt. Had ik met evenveel liefde gedaan. Ik had wel even vreemd opgekeken waarschijnlijk. Maar we zijn niet alleen. En hoe mooi is dat? En hoe belangrijk is het om dat te weten? En dan ook die conclusie daaruit durven trekken die de schrijver van deze brief zegt. Dat je zo af en toe iets durft te zeggen tegen die ander. Wil je voor mij bidden? Zou je dat durven? Het is niet altijd makkelijk, ik weet het. Ik ben niet iemand zelf die dat heel makkelijk doet. Maar zo af en toe. Wil je voor mij bidden? Ik heb het nodig. En dat je dat dan ook doet natuurlijk. Als iemand dat aan jou vraagt. En je zegt, ja, ik Ik zal voor je bidden dat je dat ook doet. Misschien waar die ander bij is of thuis. Als je dat niet kunt of wilt of durft. Maar bid voor elkaar. Hoe kostbaar is dat? Dat is zo mooi om te doen. En zo kun je elkaar dragen. En dat is wat deze schrijver, die stoere apostel, nogmaals zo nodig had. Nou, als hij, het zou ook een zij geweest kunnen zijn, maar laten we even een hij nemen. Als hij het al nodig had, hoeveel te meer dan wij? Dus dat is het eerste. Kijk eens om je heen en zeg af en toe, ik voel me bidden, ik heb het nodig. Draag elkaar. En het tweede wat deze schrijver zegt, kijk naar Jezus. Met dat machtig mooie beeld van de herder van de schapen. Daar zit zoveel liefde in. Zo proef ik dat. En het is zo opvallend. De hele brief heeft hij geschreven over de hoge priester. En helemaal aan het eind komt hij toch weer terug bij het beeld van de herder. Ik weet niet of u veel van schapen af weet. Ik heb ooit een poging gedaan als vakantiebaantje zo af en toe wat schapen hoeden. Nou, ik kan één ding zeggen. Je kan echt veel beter dominee zijn. Het is echt geen complimenteus beeld. Dus ja, daarmee zit je ook wel in een bepaalde positie. Maar wat een liefde zit er in dat beeld herder. Schapen lopen nogal eens weg. En misschien is dat met ons ook wel zo. Maar er is een herder. En die verliest je nooit uit het oog. Ook al ben je afgedwaald. Misschien zit je hier vanavond wel zo dat je denkt, nou, ik ben ondertussen wel een stukje van huis. En ik weet eigenlijk niet meer hoe de weg naar huis loopt. De herder is je niet kwijt. Laat het je gezegd zijn. En ook als je te maken hebt met allerlei ingewikkelde situaties in je leven, weet, er is een herder. En dat is zo kostbaar aan deze brief. Dat die daarmee eindigt. En daarmee wordt het zo'n nabije brief. Die herder, die nodigt je uit. Die herder brengt je thuis. En daarom ben ik zo onder de indruk van deze brief en vooral van dat laatste hoofdstuk. Waarin de schrijver je uitnodigt, en mij ook, om open te zijn, ontspannen. Waarom? Omdat je er niet alleen voor staat en omdat er een herder is. En hij brengt je thuis. Amen. Thank you. samen danken en bidden. In onze voorbeden denken we aan de evangelisatieactie afgelopen vrijdag bij de Halloween-optocht. Dat de Heilige Geest doorwerkt in de harten van mensen, ogen opent, dat de kinderen God gaan zoeken. En we bidden voor mensen die te maken hebben met een situatie waarin je als christen het niet per se gemakkelijk hebt op je werk. Als je de enige bent, als je het zwaar vindt. En we zullen bidden om openingen, om te kunnen getuigen. En we denken ook aan de gemeenteavond. Die hoorde ik voorbij komen in de afkondigingen van aanstaande donderdag. Zullen we samen bidden? Heer onze God, Vader in de hemel. Wat is het ontroerend mooi. Om samen die oude woorden te spellen, één voor één. Een apostel, een dienaar van u, die nog één keer alles wil uitspreken. Waarom het zo goed is en zo mooi om Jezus te volgen, omdat hij alles voor ons over had. Die ene naam waar alles in zit, de herder, die ons thuis brengt. Dank u, o God. Dank u dat die naam ook aan ons gegeven is. En we kunnen er niet genoeg van horen. Want we hebben het nodig elke keer. Dat die naam weer helemaal resoneert in ons hart en in ons leven. Dat die naam ons vervult. En daar bidden we om. Dat we met die naam een nieuwe week in kunnen. Wat die week ook brengt. Misschien wel ingewikkelde dingen. Of als het op ons werk of op school lastig is. Om daar als christen in je eentje te zijn. En dan toch iets te kunnen laten zien van die liefde van Hem, Jezus Christus. We bidden dat U ons geduldig maakt, dat U ons liefdevol maakt en dat U ons ook vrijmoedigheid geeft. Dat U het als het ware tegen ons zegt, je hoeft niet bang te zijn. Je mag het zeggen, je hebt recht van spreken. Dank U, o God, dat U ons ook aan elkaar hebt gegeven. En wat kostbaar is ook dat. En we bidden dat u ons ook daarbij wilt helpen om echt gemeente te zijn. Gemeenschap. Mensen die samen optrekken als de pelgrims onderweg. En als het dan even wat lastiger is, het ook durven zeggen, wil je voor me bidden? We bidden om die openheid. En om ook die vrijmoedigheid. En dank u, o God, dat u een God bent die daarin geduldig is en die ons ook uitnodigt om steeds meer te leren daarvan. Dank u dat we op die weg ook anderen mogen uitnodigen. Zo is het ook afgelopen vrijdag gebeurd. Uitnodigend om te weten dat de duisternis niet heerst, maar het licht. We bidden daarom dat het zaad dat gezaaid is, gesprekken die er geweest zijn, mensen die even iets van het licht proefden, kinderen, volwassenen, dat zaad mag opkomen, dat het mag groeien, vrucht mag dragen. En vertrouwen op uw geest, want uw geest is creatief en altijd rijker dan wij denken. Zo bidden we voor elkaar. Voor alle werk dat in de gemeente gebeurt, ook nu, in deze tijd van vacature, ook een tijd van bezinning. En daarom bidden we ook samen voor de gemeenteavond van aanstaande donderdag. Als er belangrijke dingen gedeeld en besproken worden, we bidden om wijsheid, om fijngevoeligheid. En ook om liefde en onderlinge verbondenheid. Dat het een samen zoeken zal zijn. Samen elkaar zoeken en dus en dan elkaar ook vinden in u. Geef wat nodig is. En wees er zelf bij. Door uw geest. Zo komen we tot u. Om u te danken voor alles wat u geeft. Voor uw bemoediging, voor uw kracht. Boven alles voor uw liefde. De grote herder van de schapen. Ga met ons, o God. Ook in de nieuw begonnen week. En dat wij mensen zullen zijn. Die zo onze weg vervolgen. Op weg naar het hemels Jeruzalem. Vol verlangen. Dat bidden we. Uitgenade. Amen. Er is nu gelegenheid voor u om gaven te geven. Nou weet ik even niet, is dat alleen digitaal? Alleen digitaal. En bij de uitgang. Nou, dan komt dat helemaal goed. U weet beter hoe het werkt dan ik, dus hoef ik eigenlijk helemaal niks over uit te leggen. En daarna zingen we ons slotlied. Lied 750, vers 1, 5 en 7. Dat is echt zo'n lied waarin je blik gericht wordt naar het Jeruzalem. Jeruzalem, jij stad door God gebouwd. We zingen vers 1, 5 en 7 van lied 750. Ga van hier als gezegende mensen, als mensen die weten van dat nieuwe Jeruzalem dat wacht. En daarom gesterkt en getroost met het oog op de herder en met het oog op elkaar. En weet u daarbij gezegend en gesteund door God zelf. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap, de nabijheid van de Heilige Geest met u en jullie.